Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Normaal gezien zou ik u nu een vertaling geven van de catechese die u gisteren ook live kon horen en de generale audiëntie die u live kon bijwonen via Radio Vaticaan Live. Waar het niet dat we in het begin van dit nieuwe jaar in de eerste plaats zullen kijken naar de toespraak die Paus Franciscus op donderdag 9 januari heeft gegeven aan het Corps Diplomatique dat geaccrediteerd is bij de Heilige Stoel. Met andere woorden, de ambassadeurs, mannen en vrouwen, die de belangen van hun landen vertegenwoordigen bij de Heilige Stoel en waar de Heilige Stoel ook diplomatieke betrekkingen mee onderhoudt. Zo ontdekken wij een beetje een terugblik van Paus Franciscus voor het jaar 2019, vooral op internationaal vlak, wat hij belangrijk vindt en hoe hij ook deze problematieken en moeilijkheden ziet ontwikkelen voor het jaar 2020. Er werd ook wat cijfermateriaal bekendgemaakt over de diplomatieke relaties van het Vaticaan. Ik overloop ze graag even met u. Momenteel zijn er 183 landen waar de Heilige Stoel diplomatieke betrekkingen mee onderhoudt. Daar moet nog bijgeteld worden de Europese Unie en de soevereine militaire orde van Malta. Er zijn 89 kanselarijen van ambassades in Rome, waaronder die van de Europese Unie en de soevereine militaire orde van Malta. De kantoren van de Arabische Liga, de Internationale Organisatie voor Migratie en het Hoogcommissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen is ook in Rome gevestigd. In de loop van het jaar 2019 werden volgende overeenkomsten ondertekend. Op 13 februari de overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse Republiek voor de toepassing van het Verdrag van Lissabon inzake de erkenning van hoger onderwijsdiploma's in de Europese regio, die op dezelfde datum werd gevolgd door een uitwisseling van verbale afspraken over de erkenning van pauselijke academische kwalificaties in kerkelijke disciplines. Op 12 juli de overeenkomst in zaken de rechtspositie van de katholieke kerk in Burkina Faso. En op 13 september de kaderovereenkomst tussen de Heilige Stoel en de Republiek Angola, die op 22 november daaropvolgend werd geratificeerd. Voorts is er op 5 maart de akte van bekrachtiging van de kaderovereenkomst tussen de Heilige Stoel en de Centraal-Afrikaanse Republiek. En op 2 juli van de overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Republiek Congo. Op 13 juli is de Heilige Stoel toegetreden tot het nieuwe regionale verdrag van de UNESCO inzake de erkenning van studies, diploma's en graden in het hoger onderwijs in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En op 15 november heeft zij het herziene regionale verdrag van de UNESCO inzake de erkenning van studies, diploma's, graden en andere titels van het hoger onderwijs in de Afrikaanse staten geratificeerd. En tenslotte is de Heilige Stoel op 15 januari 2019 namens Vaticaanstad toegetreden tot het verdrag van de Raad van Europa inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983 en het aanvullend protocol bij het verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 18 december 1997. Ook het protocol tot wijziging van het aanvullend protocol bij het verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 22 november 2017 is in gedeelte van tijd geratificeerd. Dat wat betreft een beetje technische en cijfermatige informatie over de diplomatieke betrekkingen van het Vaticaan. We gaan luisteren naar Paus Franciscus in een lange toespraak. We gaan dat doen in twee delen. Vandaag hoort u het eerste deel en de volledige vertaling. Dit omdat het belangrijk is om te weten hoe de paus denkt over de problematieken en moeilijkheden die hij heeft ontmoet in het jaar 2019 en hoe hij deze ziet evolueren in het jaar 2020.
Eccellenze, signore e signori.
Uwe excellenties, dames en heren, er gaat een nieuw jaar voor ons open. Zoals de schreeuw van een pasgeboren baby, vervult het ons met vreugde en hoop. En ik zou willen dat dat woord hoop, wat een essentiële deugd is voor christenen, onze manier van het benaderen van de tijden die voor ons liggen, inspireert. En zeker, hoop moet realistisch zijn. Het vraagt om de erkenning van de vele verontrustende kwesties waarmee onze wereld wordt geconfronteerd en de uitdagingen die zich aan de horizon aftekenen. Het vereist dat problemen bij hun naam worden genoemd en dat de moed wordt gevonden om ze op te lossen. Het dringt er bij ons op aan in gedachten te houden dat onze menselijke familie getekend en gekwetst is door een opeenvolging van steeds destructiever wordende oorlogen die vooral de armen en de meest kwetsbaren treft. En helaas lijkt het nieuwe jaar niet te worden gekenmerkt door bemoedigende tekenen, maar wel door verhoogde spanningen en gewelddaden. Juist in het licht van deze situaties kunnen we de hoop niet opgeven. En hoop vereist moed. Het betekent dat we moeten erkennen dat het kwaad, het lijden en de dood niet het laatste woord hebben. En dat zelfs de meest complexe kwesties kunnen en moeten aangepakt worden en opgelost. Want hoop is de deugd die ons inspireert en ons in beweging houdt. Zelfs als de hindernissen onoverkomelijk lijken.
Perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
In deze geest, dierbare ambassadeurs, heet ik u vandaag welkom en wens ik u een gelukkig nieuwjaar toe. Ik dank in het bijzonder de deken van het diplomatieke korps, zijn excellentie George Poulides, ambassadeur van Cyprus, voor zijn hartelijke groeten in uw naam. Ik ben u allen dankbaar voor uw zeer gewaardeerde aanwezigheid en voor uw dagelijkse inspanningen om de bestaande betrekkingen tussen de Heilige Stoel en uw verschillende landen en internationale organisaties te consolideren in het belang van een vreedzaam samenleven van de volkeren.
A vantaggio della pacifica convivenza tra i popoli.
Vrede en integrale menselijke ontwikkeling zijn in feite het belangrijkste doel van de Heilige Stoel bij de betrokkenheid op het gebied van de diplomatie. En dit is ook het doel van het werk van het staatssecretariaat en de dicasteries van de Romeinse Curie, maar ook van de pauselijke vertegenwoordigers, die ik dank voor de toewijding waarmee zij hun tweeledige missie van vertegenwoordiging van de paus bij de plaatselijke kerken en uw respectieve regeringen uitvoeren. In dit verband kunnen wij denken aan de overeenkomsten van algemene aard die het afgelopen jaar zijn ondertekend en geratificeerd met de Republiek Congo, de geliefde Centraal Afrikaanse Republiek, Burkina Faso en Angola, en aan de overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Republiek Italië over de toepassing van het Verdrag van Lissabon in zaken de erkenning van diploma's in het hoger onderwijs in de Europese regio.
nella regione europea.
Ook de apostolische reizen, die niet alleen een bevoorrecht middel zijn voor de opvolger van Petrus om zijn broeders en zusters in het geloof te bevestigen, vormen een gelegenheid om de dialoog op politiek en religieus niveau te bevorderen. In 2019 had ik de gelegenheid om een aantal belangrijke bezoeken af te leggen. En ik wil ze graag met u doornemen en dit aangrijpen om een aantal van de kritische punten van de huidige tijd nader te bekijken.
Cogliendo l'opportunità per uno sguardo più ampio su alcune questioni problematiche del nostro tempo.
Begin vorig jaar, tijdens de 34ste Wereldjongerendagen in Panama, ontmoette ik jonge mensen uit 5 continenten, vol met dromen en hoop, die samenkwamen om te bidden en hun verlangen te koesteren om betrokken te zijn bij de opbouw van een meer humane wereld. Het is altijd een vreugde en een grote kans om jonge mensen te ontmoeten, want zij zijn de toekomst en de hoop van onze samenlevingen en ook hun heden. Tragisch genoeg zijn, zoals we weten, niet weinig volwassenen, maar onder verschillende geestelijken, verantwoordelijk voor ernstige misdaden tegen de waardigheid van jongeren, kinderen en tieners, die hun onschuld en privacy schenden. Dit zijn misdaden die God beledigen, fysieke, psychologische en spirituele schade toebrengen aan hun slachtoffers en het leven van hele gemeenschappen schaden. Na mijn ontmoeting in het Vaticaan in februari vorig jaar met vertegenwoordigers van de bisschoppen van de wereld, heeft de Heilige Stoel zich opnieuw geëngageerd om reeds gepleegde misdrijven aan het licht te brengen en de bescherming van minderjarigen te waarborgen door middel van een breed scala aan normen voor de behandeling van dergelijke gevallen in overeenstemming met het kanonieke recht en in samenwerking met de civiele autoriteiten op lokaal en internationaal niveau. Gezien de ernst van de schade wordt het des te urgenter dat volwassenen geen afstand doen van hun eigen verantwoordelijkheid in het onderwijzen, maar deze verantwoordelijkheden met meer ijver uitvoeren om jongeren te begeleiden naar spirituele, menselijke en sociale volwassenheid. Om deze reden heb ik een wereldwijd evenement gepland dat op 14 mei aanstaande zal plaatsvinden met het thema Reinventing the Global Compact on Education. Deze bijeenkomst is bedoeld om onze betrokkenheid bij en met jonge mensen te hernieuwen en onze passie voor een meer open en inclusief onderwijs te vernieuwen met inbegrip van geduldig luisteren, een constructieve dialoog en een beter wederzijds begrip. Nooit eerder was er zo'n noodzaak om onze inspanningen te verenigen in een brede educatieve alliantie, om volwassen individuen te vormen die in staat zijn verdeeldheid en antagonisme te overwinnen en om het weefsel van relaties te herstellen ten behoeve van een meer broederlijke mensheid. Alle veranderingen, net als de historische verandering die wij nu meemaken, vragen om een proces van educatie en het creëren van een educatief dorp dat in staat is een netwerk van open en menselijke relaties te vormen. Dat dorp moet de menselijke persoon centraal stellen en creatief en verantwoordelijk investeren in lange termijn projecten die individuen opleiden die bereid zijn zichzelf ten dienste van de gemeenschap te stellen. Wat nodig is, is een educatieve visie die een breed scala aan levenservaringen en leerprocessen kan omvatten, zodat jongeren individueel en collectief hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Het onderwijs is niet beperkt tot school- en universiteitsklassen. Het wordt namelijk gewaarborgd door het versterken van het primaire recht van het gezin op onderwijs en het recht van kerken en sociale gemeenschappen om gezinnen te ondersteunen en bij te staan bij de opvoeding van hun kinderen. En onderwijs vereist ook het aangaan van een oprechte dialoog met de jongeren. Zij zijn het die ons vooral bewust maken van de dringende noodzaak van de intergenerationele solidariteit die de laatste jaren helaas ontbreekt. In veel delen van de wereld bestaat namelijk de neiging om zich in zichzelf te keren, verworven rechten en privileges te verdedigen en de wereld te zien binnen een smalle horizon die de ouderen met onverschilligheid behandelt en de pasgeboren kinderen niet langer verwelkomt. De algemene vergrijzing van de wereldbevolking, vooral in het Westen, is hiervan een triest en emblematisch voorbeeld. Hoewel we niet mogen vergeten dat jongeren naar de woorden en het voorbeeld van volwassenen kijken, moeten we ons er ook goed van bewust zijn dat ze zelf heel veel te bieden hebben, dankzij hun enthousiasme en inzet, om nog maar te zwijgen over hun dorst naar de waarheid, die ons er voortdurend aan herinnert dat hoop niet utopisch is en dat vrede altijd een goed is dat kan worden bereikt. We hebben dit gezien in de manier waarop vele jonge mensen actief zijn geworden om de aandacht van de politieke leiders te vestigen op de kwestie van klimaatsverandering. De zorg voor ons gemeenschappelijke huis zou een zaak van iedereen moeten zijn en niet het voorwerp van ideologische conflicten tussen verschillende opvattingen over de werkelijkheid of tussen generaties. Met de woorden van Paus Benedictus XVI zeg ik: in contact met de natuur herontdekken de individuen hun eigen dimensie. Ze erkennen dat ze schepsels zijn, maar tegelijkertijd uniek, in staat tot God te ontmoeten, omdat ze innerlijk openstaan voor het oneindige. De bescherming van het huis dat ons door de Schepper is gegeven, kan niet worden verwaarloosd of worden gereduceerd tot een elitaire zorg. De jongeren vertellen ons dat dit niet het geval kan zijn, want op ieder niveau worden we dringend uitgedaagd om ons gemeenschappelijk huis te beschermen en de hele menselijke familie samen te brengen om een duurzame en integrale ontwikkeling te zoeken. Ze herinneren ons aan de dringende noodzaak van een ecologische bekering, die op een integrale manier moet worden begrepen, als een transformatie van hoe we ons verhouden tot onze zusters en broeders, tot andere levende wezens, tot de schepping in al haar rijke verscheidenheid en tot de Schepper, die de oorsprong en de bron van al het leven is. Helaas lijkt de urgentie van deze ecologische omschakeling niet te zijn begrepen door de internationale politiek, waar het antwoord op de problemen die door de wereldwijde kwesties als klimaatsverandering worden opgeworpen, zeer zwak zijn en een bron van grote zorg. De 25e conferentie van de partijen bij het raamverdrag van de Verenigde Naties in zaken klimaatsverandering, COP25, die afgelopen december in Madrid is gehouden, geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de wil van de internationale gemeenschap om het fenomeen van de opwarming van de aarde met wijsheid en doeltreffendheid aan te pakken, hetgeen een collectief antwoord vereist dat in staat is om het algemeen belang boven de specifieke belangen te stellen. En deze overwegingen brengen onze aandacht terug naar Latijns-Amerika en in het bijzonder naar de bijzondere vergadering van de bisschoppensynode voor het Amazonegebied die in oktober heeft plaatsgevonden in het Vaticaan. De synode was in wezen een kerkelijke gebeurtenis, ingegeven door de wens om te luisteren naar de hoop en de uitdagingen van de kerk in het Amazonegebied en om nieuwe wegen te openen voor de verkondiging van het evangelie aan het volk van God, in het bijzonder aan de inheemse volkeren. Toch kon de synodale vergadering er niet omheen om ook andere kwesties te bespreken, te beginnen met de integrale ecologie. Deze kwesties hebben invloed op het leven in die regio, die zo groot en belangrijk is voor de hele wereld, omdat het Amazonegebied een biologisch hart is voor de steeds groter wordende wereldbevolking. Naast de situatie in het Amazonegebied is er een andere reden tot bezorgdheid, namelijk de proliferatie van politieke crisissen in een groeiend aantal landen van het Amerikaanse continent, dat gepaard gaat met spanningen en ongewone vormen van geweld, die sociale conflicten verscherpen en ernstige sociaal-economische en humanitaire gevolgen hebben. Een grotere polarisatie draagt niet bij tot de oplossing van de reële en dringende problemen van de burgers, met name van de armste en kwetsbaarste burgers. Nog kan geweld, dat zonder enige reden kan worden ingezet als middel om politieke en sociale problemen aan te pakken, dienen als oplossing. In dit verband wil ik met name Venezuela noemen, zodat de inspanningen om oplossingen te vinden zullen worden voortgezet. In het algemeen zijn de conflicten in de Amerikaanse regio, ondanks hun verschillende wortels, verbonden door diepe vormen van ongelijkheid, onrechtvaardigheid en endemische corruptie, alsmede door verschillende soorten armoede die de waardigheid van personen aantasten. Daarom moeten de politieke leiders ijverig werken aan het herstel van een cultuur van dialoog in het belang van het algemene welzijn, aan de versterking van de democratische instellingen en aan de bevordering van de eerbiediging van de rechtsstaat als middel om antidemocratische, populistische en extremistische tendensen tegen te gaan. In mijn tweede reis van 2019 ben ik naar de Verenigde Arabische Emiraten gegaan. Het eerste bezoek van een opvolger van Petrus aan het Arabische Schiereiland. In Abu Dhabi heb ik samen met de groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, het document Human Fraternity for World Peace and Living Together ondertekend. Dit is een belangrijke tekst, gericht op het bevorderen van wederzijds begrip tussen christenen en moslims en vreedzaam samenleven in steeds meer multi-etnische en multiculturele samenlevingen. Door het gebruik van de naam van God om daden van moord, van terrorisme en onderdrukking te rechtvaardigen, met kracht te veroordelen, herinnert het document aan het belang van het begrip burgerschap, gebaseerd op de gelijkheid van rechten en plichten, waaronder iedereen recht heeft. Dit vereist respect voor de godsdienstvrijheid en de vastberadenheid om het discriminerende gebruik van de term minderheden te verwerpen, dat gevoelens van isolement en onwaardigheid oproept en de weg vrijmaakt voor vijandigheid en verdeeldheid, waarbij burgers worden gediscrimineerd op grond van hun religieuze gezindheid. Daartoe is het bijzonder belangrijk om toekomstige generaties op te leiden in de interreligieuze dialoog, de belangrijkste weg naar meer kennis, begrip en wederzijdse steun tussen de leden van de verschillende religies. Vrede en hoop stonden ook centraal in mijn bezoek aan Marokko, waar ik samen met Zijne Majesteit koning Mohammed VI een gezamenlijke oproep voor Jeruzalem ondertekende, als erkenning van het unieke en heilige karakter van Jeruzalem al-Quds Sharif en met een diepe bezorgdheid over de geestelijke betekenis en de bijzondere roeping als een stad van vrede. En vanuit Jeruzalem, een stad die de gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten na aan het hart ligt, een stad die geroepen is, een symbolische plaats van ontmoeting en van vreedzame samenlevensvormen te zijn, waar wederzijds respect en dialoog worden gecultiveerd, kan ik het niet nalaten mij tot het hele heilige land te wenden en te herhalen dat het dringend noodzakelijk is dat de hele internationale gemeenschap met moed en oprechtheid en met respect voor het internationale recht haar toewijding aan de ondersteuning van het Israëlisch-Palestijns vredesproces herbevestigt. In andere delen van het Middellandse Zeegebied en in het Midden-Oosten is een standvastigere en effectievere inzet van de internationale gemeenschap het meest urgent. Ik denk met name aan het stilzwijgen dat dreigt te vallen tijdens de oorlog die Syrië de afgelopen 10 jaar heeft verwoest. Het is absoluut noodzakelijk om passende en vooruitziende oplossingen te bedenken die het geliefde Syrische volk, dat helemaal uitgeput is door de oorlog, in staat te stellen de vrede te herwinnen en een begin te maken met de wederopbouw van het land. De Heilige Stoel staat positief tegenover elk initiatief dat erop gericht is de basis te leggen voor de oplossing van het conflict en spreekt nogmaals zijn dank uit aan Jordanië en Libanon voor het feit dat zij de miljoenen Syrische vluchtelingen hebben verwelkomd en hun verantwoordelijkheid hebben genomen, niet zonder noemenswaardige opofferingen. Naast de moeilijkheden die dit onthaal met zich meebrengt, leiden helaas ook andere factoren van economische en politieke onzekerheid in Libanon en in andere staten tot spanningen onder de bevolking, waardoor de kwetsbare stabiliteit van het Midden-Oosten nog meer in gevaar komt. Bijzonder verontrustend zijn de signalen die uit de hele regio komen na de toename van de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, die vooral het geleidelijke wederopbouwproces in Irak in gevaar dreigen te brengen en de basis dreigen te leggen voor een groter conflict. En dat wij allemaal zouden willen voorkomen. Ik doe daarom opnieuw een beroep op alle betrokken partijen om een escalatie van het conflict te voorkomen en het vuur van de dialoog en de zelfbeheersing levendig te houden, met volledige inachtneming van het internationale recht. En mijn gedachten gaan ook uit naar Jemen, dat een van de ernstigste humanitaire crisissen van de recente geschiedenis doormaakt, te midden van de algemene onverschilligheid van de internationale gemeenschap. En naar Libië, dat sinds vele jaren een conflictsituatie doormaakt die nog wordt verergerd door invallen van extremistische groeperingen en door een verdere intensivering van het geweld in de afgelopen dagen. Deze situatie vormt een vruchtbare voedingsbodem voor de plaag van uitbuiting en mensenhandel. Die wordt gepleegd door gewetenloze personen die de armoede en het lijden van zij die op de vlucht zijn voor conflictsituaties of extreme armoede uitbuiten. Onder de laatstgenoemde vallen velen te prooi aan echt criminele organisaties die hen in onmenselijke en vernederende omstandigheden opsluiten en hen onderwerpen aan marteling, seksueel geweld en vormen van afpersing. Meer in het algemeen moet worden opgemerkt dat vele duizenden personen in onze wereld legitieme asielaanvragen indienen en dat zij aantoonbare humanitaire behoeften en behoefte aan bescherming hebben die niet voldoende zijn geïdentificeerd. Velen riskeren hun leven tijdens gevaarlijke reizen over land en vooral ook over zee. Het is pijnlijk te moeten erkennen dat de Middellandse Zee nog altijd een groot kerkhof is. Het wordt dan ook steeds urgenter dat alle staten de verantwoordelijkheid op zich nemen om duurzame oplossingen te vinden. De Heilige Stoel van haar kant kijkt met grote hoop naar de inspanningen die veel landen zich getroosten om de last van de hervestiging van vluchtelingen, met name degenen die op de vlucht zijn voor humanitaire noodsituaties, om deze te verdelen en hun een veilige plek om te leven, onderwijs en mogelijkheden voor werkgelegenheid en hereniging met hun gezinnen te bieden. Een stevige toespraak van Paus Franciscus. Opnieuw waarschuwt hij eigenlijk de internationale gemeenschap over een aantal conflicten. En het is toch iets wat misschien toch wel moet gezegd worden. We hebben de afgelopen tijd in de media zo vaak berichten gehoord van miljonairs en miljardairs die geld storten om de mensen in Australië, die, zoals u weet, getroffen zijn door gigantisch grote branden, om die te helpen. En dat is zeer goed, dat is ook nodig. Ook al beschikt Australië over, zou zeggen, genoeg financiële middelen om die crisis misschien zelf ook aan te pakken. Dat zullen we moeten zien in de toekomst, hoe de regering daar in Australië mee omgaat. Maar de kinderen die sterven van de honger in Jemen, de kinderen en mannen en vrouwen die in al hun onschuld getroffen worden door gewapende conflicten in Syrië, in Irak, in Libië, die worden vergeten door de internationale gemeenschap. Het lijkt wel alsof een beeld van een dier dat in een brand is omgekomen, een koala of een kangoeroe, blijkbaar fotogenieker is, interessanter is, dan beelden van stervende kinderen. Dat zijn harde woorden, maar het is eigenlijk wat Paus Franciscus wil zeggen. Hij wijst iedere keer weer opnieuw naar het stilzwijgen van de internationale gemeenschap. Waarom kijkt men wel naar Australië en de ramp die daar gebeurt, maar sluit men de ogen voor andere zaken? De paus roept hier een gewetensonderzoek op voor iedereen. En dat doet hij aan het begin van dit nieuwe jaar 2020 in de hoop dat er iets kan veranderen. Wel, laten we daarvoor bidden, want het is nooit te laat om te handelen. Het had gisteren al moeten gebeuren, maar het kan ook vandaag. We vragen aan onze lieve vrouw om haar hierover te ontfermen. Bidden we samen met de paus het Angelus, daarna komen we bij u terug en zullen we nog naar een klein stukje van die lange toespraak van paus Franciscus kunnen luisteren.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd kunnen wij ook nog even verder luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, naar een tweede deeltje van deze grote toespraak van Paus Franciscus, gericht aan het diplomatieke korps dat hij op donderdag 9 januari heeft gegeven. Hij richt daarbij ook de blik naar zijn reis naar 3 Oost-Europese landen en naar Europa zelf.
Cari ambassadori.
Dierbare ambassadeurs, tijdens mijn reizen in het afgelopen jaar heb ik ook 3 Oost-Europese landen kunnen bezoeken. Eerst Bulgarije en Noord-Macedonië en daarna Roemenië. 3 landen die elk verschillend zijn van de andere, maar toch verbonden zijn door het feit dat ze eeuwenlang bruggen zijn tussen Oost en West en een kruispunt zijn van verschillende culturen, etniciteiten en beschavingen. Tijdens mijn bezoek aan deze landen heb ik opnieuw het belang ervaren van de dialoog en de cultuur van ontmoeting voor het creëren van vreedzame samenlevingen, waarin ieder individu zijn of haar etnische en religieuze identiteit vrijelijk kan beleven. In de Europese context wil ik nogmaals het belang bevestigen van de ondersteuning van de dialoog en de eerbiediging van het internationale recht als middel om de bevroren conflicten op het continent op te lossen, waarvan sommigen al tientallen jaren aanslepen en een oplossing eisen, te beginnen met de situatie op de Westelijke Balkan en in de Zuidelijke Caucasus, met inbegrip van Georgië. In dit verband wil ik ook de aanmoediging van de Heilige Stoel uitspreken voor de onderhandelingen over de hereniging van Cyprus, die de regionale samenwerking zouden versterken en de stabiliteit van het hele Middellandse Zeegebied zouden bevorderen. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de inspanningen die zijn geleverd om het conflict in het oosten van Oekraïne op te lossen en een einde te maken aan het lijden van de bevolking. De dialoog, niet de bewapening, is de essentiële manier om geschillen op te lossen. In dit verband wil ik mijn waardering uitspreken voor de bijdrage die bijvoorbeeld in Oekraïne is geleverd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, het OVSE. Met name in de loop van dit jaar, dat de 45e verjaardag van de slotakte van Helsinki markeerde. Met deze akte werd de conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa afgesloten, die in 1973 werd geïnitieerd om de samenwerking tussen de landen van West- en Oost-Europa te bevorderen, toen het continent nog verdeeld was door het IJzeren Gordijn. Deze slotverklaring was een belangrijke fase in een proces dat in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog op gang was gekomen en waarin consensus en dialoog als sleutelinstrumenten voor de oplossing van conflicten werd beschouwd. De basis van het Europese integratieproces werd in 1949 in West-Europa gelegd met de oprichting van de Raad van Europa en de daaropvolgende goedkeuring van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, dat in de verklaring van 9 mei 1950 van de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken met een essentiële pijler vormde. Schuman verklaarde dat de vrede niet kan worden gewaarborgd tenzij door creatieve inspanningen die in verhouding staan tot de gevaren die haar bedreigen. De oprichters van het moderne Europa realiseerden zich dat het continent alleen door een geleidelijk proces van het delen van idealen en middelen zou kunnen herstellen van de verwoestingen van de oorlog en de nieuwe verdeeldheid die na de oorlog is ontstaan. De Heilige Stoel heeft het Europese project vanaf het begin met grote belangstelling gevolgd. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Heilige Stoel als waarnemer bij de Raad van Europa aanwezig was en diplomatieke betrekkingen aanging met de toenmalige Europese gemeenschappen. Zij heeft getracht de nadruk te leggen op het ideaal van een inclusief groeiproces, geïnspireerd door een geest van participatie en solidariteit, die van Europa een model van welkomen en sociale gelijkheid kan maken, geleid door gedeelde onderlinge waarden. Het Europese project blijft een fundamentele waarborg voor de ontwikkeling van degenen die er al lang deel van uitmaken, en een kans op vrede in de nasleep van turbulente conflicten en verwondingen voor de landen die eraan willen deelnemen. Daarom mag Europa niet het gevoel van solidariteit verliezen, dat het zich al eeuwenlang onderscheidt, zelfs niet op de moeilijkste momenten in zijn geschiedenis. Europa mag die geest niet verliezen, die zijn wortels heeft in onder andere de Romeinse Pietas en de christelijke Caritas, die de geest van de Europese volkeren heeft gevormd. De brand in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs heeft laten zien hoe zelfs wat zo solide lijkt breekbaar kan zijn en gemakkelijk kan worden vernietigd. De schade die is aangericht aan een bouwwerk dat niet alleen kostbaar is voor de katholieken, maar dat belangrijk is voor heel Frankrijk en de hele mensheid, heeft de kwestie van de historische en culturele waarde van Europa en de diepere wortels ervan nieuw leven ingeblazen. In situaties waarin een kader van waarden ontbreekt, wordt het gemakkelijker om elementen van verdeeldheid te identificeren dan die van samenhang. De 30ste verjaardag van de val van de Berlijnse muur heeft ons herinnerd aan een van de meest pijnlijke symbolen uit de meer recente geschiedenis van het continent en heeft ons opnieuw doen inzien hoe gemakkelijk het is om barrières op te werpen. De Berlijnse muur blijft het symbool van een verdeelcultuur die mensen van elkaar vervreemdt en de weg vrijmaakt voor extremisme en geweld. We zien dit meer en meer in de haatzaaiende taal op het internet en in de sociale communicatiemedia. In plaats van muren van haat, moeten we de voorkeur geven aan bruggen van verzoening en solidariteit. In plaats van wat vervreemd, moeten we de voorkeur geven aan wat mensen dichter bij elkaar brengt. Want we zijn ons ervan bewust, zoals mijn voorganger Paus Benedictus de 15e 100 jaar geleden schreef, dat er geen stabiele vrede kan zijn zonder een verzoening op basis van wederzijdse liefde als middel om de haat te onderdrukken en de vijandschap uit te bannen.
Noi ponti della riconciliazione e della solidarietà a ciò che allontana preferiamo ciò che avvicina, consapevoli che nessuna pace può consolidarsi se contemporaneamente non si placcano le oggi. Gli odi e i rancori permesso di una riconciliazione fondata sulla vicendevole carità. Come scrisse 100 anni fa il mio predecessore, Benedetto XV.
Een prachtige toespraak van Paus Franciscus die ons met de neus op de feiten drukt. De paus heeft een duidelijke wens voor Europa en voor de wereld. We moeten werken aan dialoog. We moeten opnieuw met elkaar kunnen spreken, in plaats van in polariserende kampen te gaan staan, muren op te trekken tussen ons. We moeten opnieuw beseffen dat we allemaal broeders en zusters zijn die dezelfde gemeenschappelijke woning met elkaar moeten delen. Het is nu eenmaal zo. Ook wanneer we het moeilijk hebben om die dialoog aan te gaan, moeten we toch blijven hopen. En hoop, zo zei de paus, vergt moed. Wel, laten wij misschien in de kleinheid van ons eigen bestaan toch ook moedig zijn om die dialoog aan te gaan met de anderen. En misschien uit onze vooroordelen die we misschien met ons meedragen om daaruit te stappen. Dat kan misschien wel een mooi voornemen zijn voor 2020. Zo, dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan, want dan gaan we verder met het laatste deel dan van deze toespraak, die in totaal een uur heeft geduurd. Dus we hebben nog wel enkele punten die we u kunnen meegeven en die Paus Franciscus ook in 2020 wil dat we meedragen in onze verdere pelgrimstocht hier op aarde. Ik dank u van ganser harte. We hebben nog voor u de Vaticaanse hymne klaarstaan en wens u nu alvast nog een zeer fijne dag toe.